Vanavond gaan we met elkaar de eerste brief van Johannes, het derde hoofdstuk, vers 11 tot en met 17, doornemen, spreken. Johannes, hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 17. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben, niet gelijk Kaïn. Hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Een ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Tot zover dit stukje. Wat mij opvalt, dat is dat Johannes het nogal eens een keertje heeft in zijn brieven over die gij van de beginnen gehoord hebt. Hij heeft het heel vaak over het begin. En ik zal met u even zo een paar teksten opnoemen waar dat voorkomt. En eigenlijk heeft het hier te maken met de oude apostel Johannes, die als laatste apostel overgebleven is, aan het einde van de eerste eeuw, en ziet hoe de gemeente van Jezus Christus verandert. Hoe er een antichrist komt, hoe de geest van de antichrist komt, hoe mensen anders gaan denken. Ik heb het wel eens meer gezegd, ik heb op dit moment een seminar wat ik in Nederland geef over geestelijke verleidingen. Daar heb ik het over theologische verleidingen. En daar heb ik het met name in een van de studies over de wetenschappelijke ontwikkelingen, waardoor mensen anders naar de Bijbel gaan kijken. Klopt het allemaal wel? En dan is de wetenschap meer toonaangevend dan wat de Bijbel zegt over de schepping. Ik noem maar een voorbeeld. Je hebt te maken niet alleen met wetenschappelijke ontwikkelingen, maar je hebt ook met maatschappelijke ontwikkelingen te maken, waarin het gezag van de Bijbel ondermijnd is. Want dan zegt men, iedereen doet het toch zo, waarom wij dan niet? En daar heb je ook mee te maken. En naast wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen heb je ook culturele ontwikkelingen. En dan zegt men, zou het nou wel echt zo zijn dat alleen de God van de Bijbel de ware God is? Is de God van de islam ook niet onze God? Of de God van het hindoeïsme? Of de God van het boeddhisme? En dan krijg je een soort godsverduistering. Dus we hebben op allerlei manieren te maken met ontwikkelingen. En ik hoop dat u dat wel eens een keer doet. Als u nou het gemeenteleven openslaat, de eerste zin van het gemeenteleven is altijd, in een veranderende samenleving. Huurt het nog? Dat is de missie van de gemeente. En elk gemeenteleven begint daarmee op de beginpagina. De binnenpagina. In een veranderende samenleving. Nou, Johannes, die leefde in een veranderende samenleving. Hij ziet het veranderen. En Johannes is degene die niet star wil zijn, en ook niet zegt van, oh ja, vroeger was het allemaal, hè? Helemaal niet. Maar Johannes is wel degene die de gemeente er steeds aan herinnert in den beginnen. Laten we nou eens gaan kijken hoe het in het begin was. En dat is niet voor niets dat de oude apostel Johannes de gemeente eigenlijk steeds weer opnieuw zijn wortels wil laten uitslaan in dat begin. Hoe is het begonnen? Hoe is de gemeente begonnen? En wie was nou in het begin? En dan zullen we ontdekken dat Gods plan met de gemeente nooit veranderd is. Dat er Jezus nooit veranderd is, dat hij nog steeds dezelfde is. En dat God, die al die plannen uitgewerkt, nooit veranderd is. En dat zijn geboden en zijn woord nooit veranderd is. Terwijl wij wel heel veel te maken hebben met allerlei veranderingen die doorgevoerd moeten worden in de gemeente. En in bepaalde opzichten mag dat wel, maar als je maar steeds blijft naar de principes van in de beginnen. Laten we het even een paar voorbeelden noemen. Als je kijkt, dan begint hij in 1 Johannes 1 vers 1 al gelijk. En u weet dat hij in het Johannes-evangelie ook helemaal in het begin, in de beginnen was, het woord. Hè? Zo begint Johannes zijn evangelie. Maar zijn brief begint hij, hetgeen was van den beginnen. Hetgeen wij gehoord, hetgeen we gezien, hetgeen we aanschouwd hebben, met onze handen getast hebben. En daar heeft hij het over, de Heer Jezus. Het levende woord. En hij zegt hier eigenlijk, hetgeen was van de begin. De Heer Jezus is nooit veranderd. Of als ik kijk in hoofdstuk 2 vers 7. Hoofdstuk 2 vers 7. Geliefde, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Het gebod is niet veranderd, het woord van God. Of kijkt u in vers 13. Vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, ik schrijf u vaders, want gij kent hem die van den beginnen is. God is niet veranderd. Zoals God toen tegenover de zonde staat, staat hij vandaag nog tegenover. God ontwikkelt zich niet met ons mee, met de zonde of zo. Nog in hetzelfde hoofdstuk, vers 24. Vers 24, daar staat het laatste stukje van vers 24. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt. Nou, dat is eigenlijk het woord wat je van de beginnen gehoord hebt. Dat is niet veranderd. Dat is nog steeds hetzelfde woord. Maar ook de tegenstander, de duivel, die verandert niet. Kijkt u maar in vers 8 van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vers 8, daar staat, want de duivel zondigt van den beginnen. Er zal niks veranderd zijn aan de duivel. Hoe de duivel vroeger was, is hij vandaag nog. Hij wil niets anders en hij doet niets anders dan zondigen. En ook hoofdstuk 3 vers 11, daar komt het nog weer een keer voor. En dat hebben we net vanavond gelezen, want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt. En ik zou ook een paar teksten, dat doe ik nu niet, op kunnen noemen vanuit de tweede Johannesbrief. Waar twee keer staat het gebod wat gij van de beginnen gehoord hebt. Dus laat dat duidelijk zijn dat Johannes, de oude apostel, de gemeente erop wil wijzen dat ze in hun geestelijk leven steeds gebaseerd zijn op dat woord van den beginnen. En op degene die van de beginnen is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, het tweede wat hier zo naar voren komt, dat is dat grote gebod waar hij het dan hier over heeft in het 11e vers van 1 Johannes 3. Dat gebod wat wij gehoord hebben, dat is dat wij elkander zouden lief hebben. Elkander lief hebben. Het is eigenlijk trouwens wel heel mooi dat hij in dit stukje, bijvoorbeeld in vers 14 komt dat voor het eerst voor. Daar staat, wij weten dat wij overgaan zijn uit de dood in het leven omdat wij de broeders lief hebben. Of in vers 15 heeft hij het erover. Johannes die begint in deze brief met kinderkens. Een poosje daarna heeft hij het over geliefden. En nu is de eerste keer dat hij spreekt over broeders. Hij noemt ons broeders. Kinderkens, geliefden en dan broeders. Dan is het zo ontzettend belangrijk. Dit is het kernthema van Johannes, zowel in het evangelie als in zijn brief. Johannes, de apostel der liefde. Johannes die zegt op een gegeven moment, hieraan zal de wereld weten dat je van de Heer Jezus bent. Wanneer? Als je het overal vertelt, opdat je liefde hebt onder elkaar. Ik heb het wel eens meer gezegd, broeders en zusters. Als er mensen nieuw in de gemeente komen, dat is een onderzoekje geweest een tijd geleden, dan zijn de eerste 9 minuten bepalend of iemand terugkomt of niet. En dan ligt het niet eens aan de samenzang, dan ligt het niet eens aan de preek, maar mensen die in de gemeente komen, die snuiven de liefde. Die ervaren van hier is liefde. Dat kun je niet zeggen, maar dat kun je wel voelen. Mensen, wat is het ontzettend belangrijk dat dit het grote gebod is, het gebod der liefde. En dat is niet alleen, zoals ik dat wel eens meer gezegd heb, lief vinden, maar lief hebben. En dat is daden, dat is doen. En daar wil Johannes ons iets over zeggen. Lief hebben, dat kan alleen, zegt Johannes hier, vanuit de nieuwe mens. We hebben het in het vorige stukje ook over gehad. Toen hebben we het gehad over de nieuwe mens in ons. Kan niet zondigen. Ja, weet u het nog? De nieuwe mens in ons. En toen heb ik het ook gezegd. Dat nieuwe geboren leven. Christus in ons kan niet zondigen. En hoe groter Christus in ons is. Hoe meer we ook zullen ervaren dat we de zonde kunnen overwinnen. En weet u nog wat ik de vorige keer gezegd heb? Onze voorbereiding voor de komst van Christus is een gereinigd leven, een overwinningsleven en een herkenbaar leven. Dat waren de 3 punten van de vorige keer. Dat staat er heel duidelijk. En dat kan alleen met, als je vanuit de nieuwe natuur, dat nieuwe leven, leeft. Als je vanuit de natuurlijke, de oude mens leeft, dan staat niet de liefde centraal, dan staat meer ik centraal. En hoe kun je jezelf behagen? Nou, hier wordt een vergelijking gemaakt in vers 12, dat wij elkander zouden lief hebben. En dan staat er in vers 12, niet gelijk Kain. Dus mensen, doen we het nou niet zoals Kain. En weet u, deze geschiedenis staat niet zomaar in de Bijbel. Daar staat, Kain was uit de boze, die leefde vanuit een andere leefwereld. Maar daar staat er ook, zijn werken waren boos. En dat betekent dat voordat Kain dat offer bracht, is er ook een leven aan vooraf gegaan. Wij denken heel vaak dat Kain bracht een verkeerd offer, dus het ging fout met Kain. Maar ik denk dat daarvoor ook een fout gegaan was met Kain. Er wordt zelfs gezegd in Judas dat we gewaarschuwd worden om de weg van Kain op te gaan. Er wordt gesproken over de weg van Kain. En de weg van Kain zal zeer waarschijnlijk een opstandige weg geweest zijn ten opzichte van God. Een hatelijke weg. Ik denk dat de haat naar Abel niet ontstond bij dat offer. Maar dat het er al lang was. Dat Kain zijn broeder al lang haatte. Maar dat die haat toen op een hoogtepunt kwam. En dat hij toen zijn broeder doodgeslagen heeft. Die haat was er al lang. De werken waren er al lang van Kain. Kain die kwam al lang in opstand tegen God voordat hij opstond tegen zijn broer, haatte God voordat hij Abel begon te haten. En misschien is het best wel goed om op dit moment heel even stil te staan bij dat offer van Abel en dat offer van Kain. Dat is ook heel actueel voor vandaag. Abel, die bracht een offer, en dat offer, dat was een lam wat geslacht werd. Het bloed vloeide en Abel die wist, hier breng ik een offer in plaats van dat ik daar sterf. Het is aan de ene kant, wordt hier een straf voltrokken die ik eigenlijk had moeten dragen voor de zonde. Heel interessant, ik weet niet of u het gelezen hebt, u heeft zeker op het journaal iets gehoord over Thésée, de 30.000 jongeren in Rotterdam. Het is een klooster in Frankrijk, wat opgericht werd. En Ja, ik denk al 25 jaar geleden voor het zoeklicht wel eens een heel artikel geschreven over Taizé. Dat Taizé roomser is dan dat u denkt. De Maria-verering. De paus noemt Taizé een nieuwe lente binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De EO heeft er ook heel wat aandacht aan besteed. Waarom is Taizé anders? Nou, ik denk het grote verschil is, Taizé, en dat is een kloostergemeenschap waar heel veel jongeren komen, en zo waren er dus 30.000 jongeren in Rotterdam. Taizé is, als het gaat over het kruis van de Jezus, dan spreekt men in Taizé alleen over God laat zijn liefde zien. Het kruis is het bewijs van de liefde. En Taizé wil er niets van weten dat er aan het kruis een straf gedragen werd. Ze willen niets over een straf weten. Ze willen alleen zeggen dat God de wereld lief heeft. Dat is eigenlijk de boodschap van Taizé. Maar niet dat Jezus stierf voor onze zonde. Dat daar een straf voltrokken werd. Nou, dat wijst Taizé ten stelligste af. Nou, en dat is eigenlijk, ik heb er ook pas over gesproken, over het welvaartsevangelie. Het welvaartsevangelie gaat er alleen van uit dat als je de Jezus in je hart toelaat, dan gaat het allemaal voorspoedig in je leven. Dan gaat het goed in je huwelijksleven, dan gaat het goed met je baan, dan bereik je wat in de wereld, dan gaat het goed met je lichaam, dan geeft God jou voorspoed. Terwijl dit afspraken geweest zijn die God met zijn aardse volk Israël in Deuteronomium gemaakt heeft. En niet met zijn hemelsvolk, de gemeente, met hemelse zegeningen. Maar eigenlijk is dit wel waar wat gezegd wordt, maar het is de helft van de waarheid. En een halve waarheid is een hele leugen. De andere helft wordt niet verteld. Je moet maar eens met het welvaartsevangelie naar Noord-Korea gaan. Of naar de christenen die moeten lijden onder de islamterreur. Daar kent men het welvaartsevangelie helemaal niet. Daar kent men lijden voor Christus. En dat is ook hier het geval. Kain die dacht God te behagen met de vruchten van deze aarde. Terwijl deze aarde vervloekt was. Maar Abel wist, er moet een lam voor mijn zonde geslacht worden. En daar had God behagen in. En dat is eigenlijk het verschil. Ik heb het wel eens meer gezegd, het is toch eigenlijk te gek dat Kain en Abel niet om hetzelfde altaar bij elkaar konden komen. Toen was er al verdeeldheid. Toen waren er al verschillende kerkjes, zou je kunnen zeggen. Je kon toch als twee broers om hetzelfde altaar staan. Maar Kain, de weg van Kain, was een boze weg. Het was een weg, een eigen godsdienst gecreëerd. En niet zoals God dat voorgesteld heeft. Broederhaat of broederliefde. Broederhaat wordt gevoed uit de dood en leidt tot een mensenmoorder. De Heer Jezus zegt het zelfs in zijn woord. Wie zijn broeder haat, pleegt doodslag. Je bent een moordenaar. Nou, en vandaar dat Johannes dus heel duidelijk zegt, en heeft over broederliefde. Broederliefde, hij zegt omdat wij overgegaan zijn vanuit de dood in het leven. Als je in de dood blijft, dan kun je broeders niet lief hebben. Als je vanuit het leven leeft, in het leven zijn we geplaatst, dan mag je elkaar ook werkelijk lief hebben. En misschien is het goed, hè, wat hier staat, in vers 16, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. In de Statenvertaling staat, en daarom zijn wij schuldig. Ook wij behoren, daarom zijn wij schuldig. Om ook ons leven voor onze broeders in te zetten. En ja, daar vind ik het zo mooi, dat sprak mij zo aan in vers 17, waar staat, wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Iemand die schreef hierover, en dat heeft me best wel aangesproken. Er staat in vers 17, wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden. Toen dacht ik bij mezelf, ja, zien we dat nog wel? Hebben we daar onze ogen voor open? En dan weet ik wel, je kunt soms zo je ogen open hebben dat je zoveel lijden om je heen ziet en zoveel nood en zoveel problemen dat je zelf door het ijs heen zakt. En dat je het zelf niet meer kunt redden. Weet je, broeders en zusters, het is helemaal niet de bedoeling dat u alles ziet. Het is helemaal niet de bedoeling dat u de problemen van alle mensen in de gemeente ziet, want dan, dan word je helemaal teleurgesteld. Dan word je helemaal depressief. Want er zijn heel wat problemen hoor. Dat wil de Heer niet. Maar het is wel heel belangrijk dat je die mensen ziet waarop de Heer je je aandacht vestigt. En dat kunnen er misschien twee zijn. Of drie zijn. Maar als we dat allemaal doen, dan kunnen we allemaal op elkaar acht geven. En de een ziet weer anderen dan de ander. Ja? Dus het is echt niet de bedoeling dat we de nood van alle mensen in de gemeente zien, in ons opnemen. En dat red je niet. Dat red je niet. Maar het is wel heel belangrijk dat wij open ogen hebben voor broeders, zusters, waarvan hier staat, die gebrek lijden. En dan heb ik het niet alleen over stoffelijke gebreken. Het is prachtig dat we Elim hebben en dat we op die manier maar ja, iets mogen betekenen. Maar je ziet ook wel eens, als je heel goed kijkt, dat er misschien broeders en zusters om je heen zijn die gebrek aan blijdschap hebben. Of gebrek aan rust. Dan moet je wel doorheen kijken. Want soms komen ze met een heel vrolijk gezicht in de dienst. En als je dan soms praat met zo iemand, dan ontdek je ineens van, oh, het is heel anders. Het is heel anders. Dus het is wel heel belangrijk dat je gericht bent op elkaar. En dat je ook open bent naar elkaar toe. Zodat je het ook kunt laten zien. En dat we juist op die manier, ja, net zoals dat Heer Jezus niet kwam voor zichzelf, maar juist met ontferming bewogen werd toen hij de mensen om zich heen zag. Nou, dat het ook in ons leven het geval mag zijn. Broederliefde. Niet zoals Kain, die met zichzelf bezig was en zei, ben ik mijn broeders hoeder? Hè? Wat heb ik ermee te maken? Nee, maar dat we uit dat nieuwe leven die broederliefde mogen en die zusterliefde mogen hebben en mogen laten zien om ons heen. Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen naar aanleiding van dit stukje. Misschien wel goed om nog even te zeggen dat volgende week is de tweede dinsdag van de maand. En dan hebben we weer een vragenuurtje. Ik zou zeggen, dien nog even geen vragen in, want ik heb nog een aantal vragen van de vorige keer, die dan een aantal daarvan aan bod komen. Maar volgende week hebben we dus het vragenuur.